herfst zijn lof. Die daar hij woont in het hemelhof, een vader is der wezen. Die weduwe haar recht verschaft en streng haar onderdrukkend straft en voor zijn vraag doet vrezen. Een God die zet uit mensen neemt om vruchten in huis te zien en om zijn macht toon. Gevangen uit de boerenwet, maar die verlaters van zijn wet doet in het dorre woon. Het is uit Psalm 68, het derde vers. Opgetekend vinden in het evangelie van Lucas, het zevende kapitel, het eerste gedeelte, Lucas 7, vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God en Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand God, des almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeven der zonden, wederopstanden des vleeses en een eeuwig leven. Nadat hij nu al zijn woorden volleindigd had ten aanhoren des volks, ging hij in te Capernaum. En een dienstknecht van een zeker hoofdman over 100 die hem zeer waard was, krank zijnde, lag op zijn sterven. En van Jezus gehoord hebben, zond hij tot hem de ouderlingen der Joden, hem biddende dat hij wilde komen en zijn dienstknecht gezond maken. Deze nu tot Jezus gekomen zijnde baden hem ernstelijk zeggende, Gij is waardig dat gij hem dat doet, want hij heeft ons volk lief en heeft zelf onze synagoge gebouwd. En Jezus ging met hem, en als hij nu niet verre van het huis was, zond de hoofdman over 100 tot de menige vrienden en zeide tot hem, Heere, neem de moeite niet, want ik ben niet waardig dat je onder mijn dak zou inkomen. Daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht om tot u te komen. Maar zeg het met een woord en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen gesteld, hebben de krijgsknechten onder mij. En ik zeg tot deze, ga en hij gaat, en tot anderen, kom en hij komt. En tot mijn dienstknecht doe dat en hij doet het. En Jezus dit hoorende verwondert zich over hem en zich omkeerde zij tot de scharen die hem volgden. Ik zeg u niet, ik heb zo groot een geloof zelfs in Israël niet gevonden. En die gezonden waren wedergekeerd zijn in het huis van een krankendienstknecht gezonden. En het geschiedde op de volgende dag dat hij ging naar een stad genaamd Nain en met hem hingen velen van zijn discipel en een grote schare. En als hij de poort der stad genaakte, zie daar een dode werd uitgedragen, die een enig geboren zoon en een moeder was. En ze was weduwe en een grote schare van de stad was met haar. En de Heere haar ziende werd innerlijk met ontfermen over haar bewogen en zeide tot haar, ween niet. En hij ging toe. En raakte de baar aan, de drager die stonden stil. En hij zeide, jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken. En hij had hem aan zijn moeder. En vreze beving hen allen. En ze vereerlijkten God, zeggende, een groot profeet is onder ons opgestaan. En God heeft zijn volk bezocht. En dit gerucht ging van hem uit in geheel Judea en in al het omliggende land tot dusverre. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader. En Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken u samen het aardige des Heeren. De Heere gebracht ons voor de tweede maal op deze Sabbatdag nog rondom uw woord en getuigenis. Dat deze plaats ook in deze middag nog mocht zijn een Bethel, een huis God. En een poort des hemels. We leven op een wereld die onder de vloek ligt. ben waar zullen we op de wereld ons wenden? Voor onze onrustige zielen. Want alles roept de mens toe, bij mij is het niet. Maar dat het ons gegeven mocht worden en geschonken in de middag, om nog eens een open troon en om eens een open hart te mogen ontvangen. En dat u zelf in de weg uw inzettingen nog eens openbaren mocht als een God des aanziens en des veelvoudigen ontfermt. Dat het gedeelte van uw woord dat we in deze middag wensen te onderzoeken, dat u er zelf nog eens licht over geven mocht. Uw woord, dat is toch maar een gesloten boek. Het is verzegeld met zeven zegelen. En wij hebben geen sleutel om die deur open te doen. Maar gij, o Leeuw, de stam van Juda, die overwonnen hebt, gij hebt de sleutels der hel en des doods. En gij zijt alleen de machtige om te openen en niemand zal kunnen sluiten. Dat we nog lessen en onderwijzingen van de hemel mochten ontvangen, die in deze middag voor onze zielen nog zoeter mochten zijn dan honing en dan honingzeem. Ze kent een ieder van ons zoals we hier zijn opgekomen. Ze kent een ieder zijn hart, zijn weg, zijn pad, zijn omstandigheden, zijn strijd, zijn noden, de diepten en de ellenden waarin we neerliggen. Och, we kunnen onszelf er nergens mee helpen. Maar dat in deze middag nog eens waar mocht worden, God die helpt in nood, is in Sion groot. Want wanneer God het nog eens doen zal, dan zal God ook alleen de Heer ervan ontstaan. Omdat het is alles uit hem en door hem en tot hem. En omdat hij alleen alle roem en aanbidding zal ontvangen. Reeds hier bij de aanvang in het stamelen van dat volk dat toch niet anders beheert dan dat zij vernedert en dat God zal worden vereerd. Dat ge nog moed en troost mocht geven aan moedeloze en aan troosteloze zielen. En het zulke moed en zulke troost dat de hele macht beschaamd mocht worden. En dat de zielen die grondslag mocht ontvangen, die door geen aardsvermogen ooit zou worden bewogen. Gebouwd op dat fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Laat dan uw hulp door ons verzocht, uw volk voortaan verhogen. Wil uw aanschijn over ons samen op doen lichten, opdat dit samen zijn in uw gunsten mocht zijn tot uitbreiding van uw rijk en tot de komst en tot de bevestiging van uw koninkrijk, maar ook tot de bemoediging en tot de opwekking van uw volk, die toch maar gedurig als gebogen over de wereld zwerven. Wil allerwege aan de vergaderingen van uw volk gedenken. En ook aan die eenzamen die het op die naar u onder uw woord niet kunnen komen. Daar zijn er nog enkele hier en daar tussen ketels en kolen zwart in omere versteken die nergens heen kunnen en vaak de toegang naar de hemelijke verspet. De Heere, gedenk ze nog met al de zieken en kranken en wettig vreemden, weduwen en wezen en weduwenaars, gestichten en ziekenhuizen, we dragen ze allen aan u op. Wees nog een vervullend God. En geef in deze middag nog blijken van uw gunst, ook in het lezen en prediken en in het horen, dat er nog waaraf nog vloeit, dat tot uw naam verheerlijking moet verstrekken. Wil ook ons uw geest schenken die in alle waarheid leidt, en dat we het ook nog uit mochten dragen onder de indrukken van uw gunst en van uw trouw en van uw liefde, want we zijn allen stijl en diep afhankelijk. We kunnen onszelf nog geen gedachte of geen indruk nergens meer van geven. Maar och, laat het nog eens meevallen. Denk nog eens aan ellendigen. Je hebt toch ellendigen dat land bereikt door uw sterke hand, o Israël, ontfermen. En dat ze nog eens op de hoogten der aarde mochten rijden, dat alles nog eens onder mocht liggen. En dat we hier de eeuwige Sabbat in het leven eens mochten aanvangen. Doe verzoening over al onze misdaden en zonden. Neem ons in elke weg voor uw rekening. Verneder die ouders die een van de kinderen weer thuis kregen. Maak het met die ander nog wel. En geef ons met al onze noden uit en inwendig bij u te schuilen. Wees in alles vervullend God en gedenk ons. Naar het welbehagen tot uw volk uit loutere genade. Wegnemend al onze misdaden en kronen met de goedgunstig geven. Van hem die in de brandende braambos woont. En dat om Christus willen. Amen. Psalm 89, het 19e en het 20e vers. Inmiddels zal worden gecollecteerd. Psalm 89, vers 19 en 20. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Hij helpt ons als tevoren. Gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. Psalm 89, het 19e en het 20e vers. de dichter van de 89e psalm, Ethan, vraagt wat mens leeft er die de dood niet zien zal en die zijn zielen bevrijden zal van het geweld des grafs. Met die vraag geeft een dichter te kennen dat elk mens aanzienlijk opgering, jong en oud, groot en klein, dat ze allen sterfelijk zijn en aan het oordeel des doods onderworpen. Tot welke rang en stand van de wereld behoort, de bezoldiging van de zonde is dood. En al zou de mens alles willen geven wat maar immer in zijn vermogen is, wanneer de tijd daar is dat God van eeuwigheid bepaald heeft, dan wordt die valenruiter die wordt uitgezonden om ons leven af te snijden en om onze zielen mee te voeren en te brengen in de eeuwigheid. Het is een niets ontziende dood. En wanneer we Gods getuigenis nagaan, dan spreekt dat woord van een jonge Abel die in de kracht van zijn leven werd weggenomen, maar ook van een stokoude Methuselem, waarop het getuigenis bevestigd werd, wat de leven in Genesis 5, en hij stierf. Wat een moedeloze zaak wanneer het recht beseft dat het bronkjuweel van de schepping, waar God hem toch oorspronkelijk geschapen had om God zijn schepperrecht te kennen en hem van harte te dienen en met hem in de eeuwige heerlijkheid te leven, dat hij nu gaat sterven en dat hij straks onder de grond gebracht wordt. En dat het aan hem vervuld wordt, men kent en vindt de standplaats zelfs niet meer. En dat is nu alles de vrucht en het gevolg van de zonde. Want God heeft de dood niet geschapen, maar wij hebben de zonde in de wereld gebracht en door de zonde de dood. En die dood die gaat nu tot alle mensen door. Maar wat een wonder, geliefden, dat we nu te midden van die dood, in ons en rondom ons, dat we nu getuigenis kunnen geven van de woord des levens, van hem die de dood verslonden heeft, tot eeuwige overwinning, en die zijn volk het betuigd heeft, ik leef en gij zult leven. We wensen daar in dit middaguur een ogenblik bij stil te staan, uit onze tekst die opgetekend kunt vinden in Lucas 7, van het 11e tot het 16e vers, waar Gods woord al dus luidt en het geschiedde op de volgende dag, dat hij ging naar een stad genaamd Nain en met hem hingen vele van zijn discipelen en een grote schare. En als hij de poort der stad genaakte, zie daar een dode werd uitgedragen, die een enig geboren zoon zijner moeder was, en zij was weduwe en een grote schare van de stad was met haar. En de Heere haar vrienden werd innerlijk met ontferming over haar bewogen en zei tot haar, ween niet. En hij ging toe en raakte de baar aan. De dragers stonden stil. En hij zei, de jongeling, ik zeg u stel. En de dode zat overende. En begon te spreken en hij had hem aan zijn moeder. En vrezen bevingen en allen en ze verheerlijkten God zeggende. Een groot profeet is onder ons opgestaan. En God heeft zijn volk bezocht. Tot dusver. We wensen naar aanleiding van deze tekstwoorden vanmiddag te spreken over het wonder van de opwekking van de jongeling te Nain. En we willen letten ten eerste op de ontmoeting tussen het leven en de dood. Ten tweede op de zegepraal van het leven over de dood. En ten derde op het getuigenis van het leven aangaande de dood. En het geschiedde, zegt de tekst, op de volgende dag. Christus, zodra hij 30 jaar oud was, is zijn openbare bediening begonnen. En Christus die heeft al de tijd die de Vader hem hier gegeven heeft, waargenomen. Bij dagen zowel als bij nachten. Hij heeft nooit zijn tijd verluierd. Maar hij heeft elk ogenblik benut om zichzelf te betonen als de middelaar Gods en der mensen. De dag van tevoren was Christus in Capernaum en ge hebt gehoord wat daar gebeurd is met die knecht van die hoofdman en wat een groot wonder dat aan die hoofdman verheerlijkt was. Christus die had zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden en dat grote geloof dat bestond nu daarin dat hij zich niet waardig achtte dat Christus onder zijn dak zou inkomen. Daar bestond dus een grote geloof in. En dat hij geloofde dat Christus, ook wanneer hij op de weg was, en die jongen verre van hem verwijderd, dat door één woord te spreken dat die knecht gezond kon worden. En nu staat het geschied op de volgende dag, dat hij ging naar een stad genaamd Nain. In die tijd was het een stad. Nu is het een heel bouwvallig klein plaatsje. Nu wordt het genoemd Nain. En aan de oude bouwvallen wordt, het kan het nog gezien worden volgens degenen die die plaats bezocht hebben, dat het vroeger wel een aanzienlijke stad moet geweest zijn met muren en met poorten. Maar daar is nu absoluut niets meer van te vinden. Christus die gaat naar die stad Nain niet alleen. Hij is vergezeld van zijn discipelen en van een grote schare. Het was ook nog in het eerste begin van Christus optreden, want wat hij daar gedaan heeft in Nain, dat is eigenlijk de eerste opwekking van Christus geweest. Later dan heb je dat dochtertje van Jairus, en weer later dan heb je de opwekking van Lazarus. En telkens en telkens, daar is vanzelf, het is niet elke keer hetzelfde, daar is elke keer als een opklimming in. Die jongeling van Nain, die was gestorven en die werd naar graf gebracht. Want in het oosten, daar begroeven ze de mensen dezelfde dag voor zonsondergang. De maakt er dadelijk werk van. Die dochter van Jairus, die is langer dood geweest dan die jongen van Nain. En als je dan in Luca in Johannes 11 leest aangaande Lazarus, wanneer de Heer Jezus dan daar komt, dan zeggen zij, hij heeft al 4 dagen in graf gelegen. En hij riep al. Telkens wordt het wonder dat Christus verheerlijkt groter. Maar elk wonder dat Christus gebracht heeft, dat is ons beschreven om niet alleen zijn almacht te betonen, maar dat is ook beschreven tot de vertroosting van die zielen die in zoveel strijd en donkerheid en moedeloosheid daar zwerven over de wereld. Christus die komt daar bij die stad Nain met een groot gevolg. Mijn eerste punt, dat was de ontmoeting tussen het leven en tussen de dood. Daar kwamen 2 grote menigten tegen elkaar in. Bij de ene was Christus de kapitein, de vorst van het leven, en bij die andere was een duivel de kapitein. Want hij is het die het geweld des doods heeft. En u ontmoet daar aan de buiten de poort van Nazareth, daar ontmoet het leven de dood. Daar wordt een jongeling uitgedragen. Geen oude man, maar een jongeling. In de kracht van zijn leven. In de kleur van zijn leven. Een jongeling wiens bloed nog bruist in zijn vaten. Een jongeling die daar staat voor het begin van het leven. Maar die door de zijde des doods als een bloem van het veld is afgemaaid. En dan die jongen, dat was een enig geborene, de zoon van zijn moeder. Een enig geboren zoon. Waar die moeder al haar hoop en al haar verwachting op gebouwd had. En dan vooral in dit geval, want die vrouw, die moeder was, staat er een weduwe. Dus ze had al meer een begrafenis gehad. Het was de eerste keer van haar leven. Nee. Ze had de man naar het graf gebracht. De steun van haar leven. De verzorger van haar noden. De tweede hart. Zoals dat menigmaal wordt uitgedrukt. Wat is er nou wanneer er liefde is dan het huwelijk in het leven. Dan de betrekking die er is tussen man en tussen vrouw. En toen die vrouw der man gestorven was. Toen was vanzelf de droefheid van die vrouw groot. Maar toen had ze toch nog iets over. Ze had die zoon nog. Hoe oud dat hij toen was, we weten het niet. Of hij toen nog een baby was, dat is ook mogelijk. Staat ons allemaal niet beschreven. Maar toen die vrouw de man begraven moest, toen had ze de gedachte dat ze op de wereld nog was. Dat ze haar kind nog had. Maar nu heeft God in de weg van zijn voorzienigheid, nu heeft nog dat enige kind Sunday afternoon. En wij hebben in Gods getuigenis bewijzen wat het is als God een enige zoon wegneemt. Er staat bij de profeet Zacharia dat ze over hem rouw zullen dragen en wenen zullen als over een enige zoon. En u kunt begrijpen wat het voor die vrouw was die daarachter die baan loopt, achter het enigste wat ze op de wereld nog had, het enigste waar ze de liefde aan geven kon. En dat had nu die niet ontziende dood, die had dat ook van de weg genomen. Ze gaat daar achter dat lijf, gevolgd door een grote schaar, die daar ook, die ze beklagen. En zoals in Israël de gewoonte was, klaagvrouwen, die daar apart voor gehuurd werden. Je kunt begrijpen, geliefden, wat een ontzettende toestand voor die vrouw was. De enig kind naar het graf brengen. Want vanzelf, al had ze die jongen nog zo lief, met al de liefde van haar hart, ze kon die jongen niet vasthouden. Die jongen die moest begraven worden. En nu onder Israël, die mensen die hadden daar geen kisten zoals wij hebben, gesloten kisten. Ze lagen op een baar, helemaal open en bloot. Elk die er voorbij ging kon ze zien. En zo werden ze in een open kist, werden ze naar het kerkhof gebracht. En nu komt Christus, die komt juist iets toe tegen. Vanzelf, voor de Heer Jezus, is dat een verrassing geweest. Want als God, wist hij van eeuwigheid al. Gode zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Maar waarom dat nu Christus die weg naar Naaien ging, dat was opdat hij daar nu in het openbaar zou betonen dat hij de getrouwe en de medelijdende hoge priester was. Dat hij nu op de wereld gekomen was, voor wat doel? Voor dat doel en voor dat oogmerk om Gods kerk, Gods uitverkoren kerk, om die terug te geven aan zijn vader. Dat is hetgeen wat hier vanzelf in de diepste diepte van die opwekking van die jongeling van Naaien verklaard wordt. En wat het eenmaal zal zijn in de toekomst van de Zoon des Mensen. Want als de kerk de Heere tegemoet gevoerd zal worden, in de lucht en in de wolken, dan zullen er geen klaagvrouwen meer bij zijn. Maar dan staat er in Psalm 45, vers 16, dat ze gelijk zullen worden met alle blijdschap en met alle vreugde. En dat ze zullen ingaan in het koningspaleis. Het leven dat ontmoet de dood. Die mensen die zijn op weg om die jongen te begraven. Die gaan naar kerkhof toe. Dus naar kerkhof, dat betekent, die gaan die jongen onder de grond stoppen. Die gaan die jongen wegdoen, dat het vervuld zal worden. Men kent en vindt zijn standplaats zelfs niet meer. De dood die is verschrikkelijk geliefd. Want die dood die is eerst in dat huis gekomen bij die vrouw.
Denk het maar eens in de toestand. Die weduwe die kon die dood niet tegenhouden. En u ziet hier het verwoestende karakter van de zonde en van de dood. Die jongen die ligt op een baar, die wordt daar nu naar dat kerkhof gebracht. Het einde aller levenden. Oorspronkelijk uit kracht van de vrucht der zonde, zo diep onder de grond, dat er nooit meer terug zal komen. Dat het alles is afgedaan. Maar u ontmoet het leven na de dood. En u zal Christus, die zal, want hij was niet gestorven nog voor die tijd, Christus. Dat moest later nog gebeuren. Maar u zal Christus op die weg daar naar dat kerkhof. Nu zouden ze een zegepraal betonen over de dood. En zijn victorie over de dood. En dat hij straks de dood voor eeuwig zou verslinden tot overwinning. Christus die komt bij die baar. En dan ziet hij naar die vrouw daar. Naar die weduwe, want daar staat niet dat Christus over die jongen bewogen was. Maar daar staat en Christus en de Heere haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen. En hij zeide tot haar ween. Dus over die vrouw werd Christus bewogen. Christus die verplaatste zich als waar mens in de toestand waarin die vrouw zich bevond. Want er staat in Jesaja 53 van de Heer Jezus dat hij al onze krankheden op zich genomen heeft. Dat hij al onze smarten gedragen heeft. Dat hij in alles verzocht is geweest, als wij toch zonder zonde. En het staat op twee plaatsen meer in de Bijbel, in Matthäus 14, vers 14, en in Matthäus 15, vers 28, dat hij met innerlijke ontferming over de mensen bewogen werd. Hij zag de tranen van die weduwe. Die vrouw, die heeft de Heer Jezus niet in het oog gehad. Want die is door ouder verdriet en door ouder tranen verslonden geworden. Als die vrouw Christus in het oog had gehad, dan had die vrouw die had wel dadelijk geroepen of Christus zich over haar erbarmen wilde. Maar die vrouw die heeft haar hele gedachten over gehad. Haar hele gedachten waren alleen maar vervuld met het gemis van haar kind. Ze was haar kind kwijt. Ze was haar kind kwijt voor altijd. Ze zou haar kind nooit meer terugkrijgen. Ze zou nooit op de wereld meer één blijde dag hebben. Die vrouw die was dus in een buitengewone droefheid die haar harten daar vervulden. Maar die zou Christus, die zou die buitengewone droefheid van die vrouw veranderen in de dadelijkheid, in een ongelooflijke blijdschap. Een ongelooflijke blijdschap. Die vrouw die heeft nooit kunnen geloven toen die jongen stierf. Dat ze nog één blije dag op de wereld zou hebben. Die heeft vanzelf niet anders kunnen denken. Dan dat ze het verdere van haar leven in verdriet maar slijten zou. Het doel van haar leven waar ze voor leefde. Dat was weg. En wie zal het zeggen, mensen? Wat een moedeloosheid dat die vrouw vervuld heeft. Ze heeft wellicht, toen ze daar achter de baar van die jongen liep, ze heeft misschien wel gedacht, was het ook maar dood. Was het ook maar dood. Want wat heeft nu het leven verder voor mij zonder dat kind? Je kunt het wel begrijpen als het u weinig indenkt in wat een toestand dat die vrouw daar zich bevond. Maar nu Christus die werd met innerlijke ontferming over die vrouw bewogen. En hij zegt tegen die vrouw, ween niet. Waarom heeft Christus nu gezegd, ween niet? Heeft Christus de droefheid die die vrouw had, heeft hij zich daarover vertoornd? Nee, want Christus die heeft zelf geweend aan het graf van Lazarus. In Johannes 11, vers 33, vers 35, daar staat er Jezus weende. Maar door tegen die vrouw te zeggen, ween niet, heeft hij eigenlijk gezegd, vrouw, je hebt geen reden om te wenen, want ik kom nu hier naar naaien om de oorzaak van je droefheid weg te nemen. Ik ben op weg om je kind weer aan je terug te heen. En daarom, Christus hart, dat was met medelijden over die weduwe vervuld. Christus mond zei, weent niet. Christus voeten, die gingen naar de baar. Christus hand raakte die baar aan en door zijn goddelijke almacht wekte hij die jongen op uit de dood. Het is wel opmerkelijk. Christus die raakt die baar aan. Staat. En toen stonden de dragers, die stonden ineens stil. En dat was de heerschappij van Christus. Want er staat in Jesaja 9 vers 5. En de heerschappij, die is op zijn schouw. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vrede God. Of die dragers Christus gekend hebben, daar is ons geen woord van bekend. Maar zodra Christus die baar aanraakt, dan staan de dragers stil. De dood, die moet wijken voor het leven. En nu staat er van Petrus in de schrift aangetekend, dat als ze de schaduw van hem maar zagen, dat de zieken die werden gezond in de handelingen der apostelen. En zodra dat nu Christus tot die baar kwam, waar die jongen op lag, die dode jongen, waar het leven geheel en al van geweken was, dan gaat de Heer Jezus tot die jongen zeggen, ik zeg u, sta op. Je zou zeggen tegen een dood mens gaan praten. Wat heeft dat nu voor wat bij? Als we nu naar kerk op zouden gaan vandaag, naar de graf, en we zouden daar eens gaan preken, en je zou je longen uitschreeuwen bij wijze van spreken, dan zou een mens die zijn verstand gebruikt, die zou zeggen wat een dwaas. Want er is geen mens op dat kerkhof die tot die man horen kan. Maar Christus die zegt, jongeling, ik zeg u, sta op. En in de dadelijkheid zit die jongen over hem. Dat is omdat die persoon die daar tegen die jongen sprak, die spreekt maar en het is er en die gebiedt maar en staat. En het is daar openbaar geworden, de uur komt en is nu. Dat doden zullen horen, de stemmen des Zonen God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. De uitwendige roepen van het evangelie komt tot alle mensen die eronder leven. En die uitwendige roepen, die is niet waardeloos, zonder enige betekenis, nee, daar staat ze zullen weten dat er een profeet onder de geweest is, in het midden van hen. En waarom is de mens verantwoordelijk voor hetgeen dat hen hoort? Dat is omdat men in de staat der rechtheid de gaven en talenten had om naar Gods stem te luisteren. Maar dat hij nu niet meer luisteren kan, dat hij er geen gehoor meer aan heeft, dat is Gods schuld niet, maar dat is de schuld van de mens. En Paulus die zegt, tot u is het woord der zaligheid gezonden. En hoe meer dat de mens het gehoord heeft, hoe zwaarder dat zijn oordeel straks zal wezen, als het in de dag der dagen tegen hem zal getuigen. Er staat van geschreven in Gods woord, dat de mens niet 1 op 1000 vragen zal kunnen antwoorden. We lezen ook van Capernaum dat tot de hemel toe verhoogd is. En dat het tot de hel toe zal worden vernederd. En op een andere plaats dan zegt de waarheid dat het Tyrus en Sidon, dat het Sodom en Gomorra verdraaglijker zal zijn in de dag des oordeels. Dan u lieden. Christus die heeft tot die dragers die gesproken. Maar Christus die heeft tot die jongen gesproken. Die dragers, dat waren misschien ook allemaal al dode mensen. Want als een mens die tot God bekeerd is, dan is zijn dood. In de zonden en in de misdaad. Maar hij richtte zichzelf tot die jongen. En zodra zij zich persoonlijk tot die jongen richtte, dan zat die jongen die kwam over hem. Daar kunt ge aan zien, mensen, dat het een persoonlijke zaak is en een persoonlijke zaak blijft. En dat de uitwendige roeping van het evangelie niet genoeg is tot zaligheid. Maar dat de inwendige roepen die geschiet door Gods geest en door Gods woord, dat die inwendige roepen noodzakelijk is. En zodra dat nu Christus ons persoonlijk roept, uit een dood, dan zullen we levend worden. Dat is met die jongen ook gebeurd. Want toen Christus zei, ik zeg u, sta op. Toen zat hij in doden over hem en die begon te spreken. Hij begon te spreken, staat. Hij kwam niet alleen over hem, die jongen. Hij toonde niet alleen dat hij weer levend was. Dat het leven in hem terug was gekomen. Maar hij begon te spreken. Ik dacht dat God, als een mens verkeerd, dat God, dat de mensen in de scheur in plek van te praten. Dus dat was ineens een hele man, die man ook. We hebben hier de historie te nemen, zoals het ons opgetekend staat. Het gaat hier over een jongen die geleefd had. Die geleefd had, maar die gestorven was. En die nu door Christus weer levend gemaakt wordt. En nu begon die jongen weer te spreken. Wat zou je daar nu van maken? Oh geliefden, als je dat geestelijk overbrengt naar Ezechiël, dan is het heel eenvoudig. Daar staat in Ezechiël, ik zal mijn volk uit hun graven doen uitkomen. Die jongen die had gepraat vroeger, maar nu had men een tijd niet meer gepraat, want hij was dood, die lay op de baarbel. En nu had Christus, die had hem opgewekt en hij begon weer te praten. Hij begon te spreken. Als God een mens weder baat kan bijeen te schreeuwen. Als er echt verjaagd zo heer, dat verse water beheert. Al zo schreeuwt mijn ziel ook zeer, tot u, o mijn God, opeert. Maar als er nu alles geleefd heeft in zijn leven, kan je bereiken. Als er nu alles geleefd heeft, maar hij op zijn ziekbed gelegen en hij is gestorven. Daarna is hij eruit gegaan. En nu hebben ze hem in de kist gelegd, want hij wordt weggedragen. De jongen die is dood, daar is geen verwachting meer van. Maar nu komt Christus, die komt er en die gaat daar zeggen tegen die jongen, ik zeg u stop. Die jongen die verheft zichzelf en die begint te spreken. Dat is u dat goddelijke genade wonder, dat de Heer bij de voordeur verleerlijkt in de harten van de volk geliefd. Want ten eerste, in paradijs daar is God zijn schepsel kwijtgeraakt. En daar zijn wij God verloren. Dat is in paradijs. En toen God zijn schepsel kwijtgeraakt is, dan staat er geschreven, toen berouwde de Heer dat hij de mens op de aarde gemaakt had. Want God die heeft de mens niet gedrongen om te zondigen en om te vallen. God die heeft alles gedaan, opdat Adam zijn heerlijkheid als een schepsel en als een pronkje weer van God scheppen, zichzelf er zou openbaren, dat hij slang sprak, dat hij in boom daar stond, in boom der kennis, het voet en het kwaad. Dat was altemaal opdat de mens openbaren zou zijn scheppingsheerlijkheid. Dat hij de kracht had om staande te blijven. Maar hij heeft het alles vertrapt. En hij heeft het alles vertreden. En u kan een mens, die kan wederom geboren zijn. Die kan het leven deelachtig wezen. Maar hij kan zijn leven kwijtraken. Die jongen die is zijn leven ook kwijtgeraakt. Die is zijn leven kwijtgeraakt. En als je je leven kwijtraakt, mens, dan word je stom mens. Dan word je een stom mens. Er is een tekst in de spreken van Salomo. En daar heeft de koning een raad om de mond tegen de stomme te openen. Tegen de stom. En dat zijn mensen die leven. Dat zijn mensen die het leven hebben gehad. Maar ze zijn het leven kwijtgeraakt. En nu wordt ze door de dragers worden ze naar graf gebracht. Door de dragers. Maar in Koosme had je vier dragers altijd. Dat zegt de historie tenminste. Verder weet ik het ook niet. Maar ze werden meestal gelezen op een andere plaats dan die man. Die werd van 34 gedragen. En u kan zo ver met de mens kan het komen missen. Dat zal het Gods volle dat hem weg gaan brengen. Dat ze zeggen, men zult maar opgeven, want die is dood. Ja, in 5 jaar aan niet meer gepraat. In 10 jaar niet meer gezegd. En er worden niks anders openbaar als vruchten van de dood. Dus we zullen het op moeten geven. We zullen maar naar kerk op rijden. Daar gaan we maar begraven. En die man die op die baar ligt, die heeft ook niks meer te zeggen. Die heeft ook niks meer te zeggen. Ik ben als een die ze horen, zegt David, niet meer horen, goed nog kwaad. En u kan te wezen in ons leven is, dat we zeggen met droefheid, de Heere heeft me verlaten. De Heere heeft me vergeten. Mijn weg is voor de Heere verborgen. Mijn recht gaat van mijn God voorbij. Maar er kan zelfs een tijd komen dat ook die klacht smoort in ons hart. Dat kan zelfs een tijd in ons leven komen. Dat we, ik kan het niet anders uitdrukken, als aan de rand van onverschilligheid
terecht komt. Dat we soms wel eens denken, als toch het volk het is wist, waar wel eens dat tegen gezegd werd. Als dat volk het beseft, wat het hier van binnen is. Ja, maar hoe ver dat het weg is, toch geliefd, de afgrond die roept tot de afgrond. Bij het gedruis van Gods waterhoofd. Die jongen die was dood, die zijn eigen weg draagt. Die heeft zijn eigen niet meer verzet. Die moeder die loopt erachter te schreeuwen. Ze dacht, nu is al mijn hoofd op dat kind. En dat die jongen is kwijt. Ik heb er zoveel liefde van gehad van dat kind. Maar dat krijg ik ook niet, ik krijg geen liefde meer van. Want die jongen die is dood, die kan niks meer doen. Dat zelf, die kan me geen liefde meer geven. Een hopeloze zaak. Maar als Christus spreekt, dan zit die jongen overeind. Daar zit een overeind. En hij begon te spreken. Een bewijs dat hij zijn leven teruggekregen had. Want als je je leven niet terugkrijgt, dan kan een mens niet meer spreken. Onmogelijk. Wat zou hij spreken als hij zijn leven niet terugkrijgt? Als bitterheid en ellende. Maar nu begon die jongen die begon te spreken sterk. En dan staat er en hij had hem aan zijn moeder. Die moeder die krijgt het kind terug. Wat is de wonder als God zijn volk terugkrijgt. En als zij in de leven God terugkrijgt. Als ze hem kan terugkrijgt. En hij zal dat tweede wonder, Paulus die spreekt in 2 Korinthen 1, over een tweede genade. Maar dan zal het tweede wonder, dat zal groter wezen als dit. Als God zijn volk terugkrijgt, en als wij God terugkrijgen, en dan zal het zekerlijk, de taal van ons hart zijn. Het is trouw al wat hij ooit zal. Het staat op recht en waarheid zal. Als op een wrikker steunpilaar. Hij is het die verlossing zong. Aan al zijn volk, hij zal het verbond. Met hen in eeuwigheid bewaren. Het is het vijfde van Psalm 111. Dood. En u tenslotte het getuigenis van het leven aangaande de dood. En vrezen beving hen allen. En ze verheerlijkten God zeggende, een groot profeet is onder ons opgestaan. En God heeft zijn volk bezocht. Vrezen beving hen allen. Dat kan niet geweest zijn een slaaf te vrezen. Als de slaaf te vrezen geweest was, dat die mensen ervan in de war geraakt waren, dan was het een andere uitwerking als nu. Nu is het geweest een kinderlijke vrezen. Want er staat bij dat ze verheerlijken God. En de slaaf te vrezen zal God niet verheerlijken. Nooit. Dat bestaat. Het is dus geweest daar een kinderlijke vrezen. Dus wordt gij met beving recht kinderlijk gevreesd. Een kinderlijke vrezen. Een diepe eerbied. En ontzag. Een heilige verwondering. Vanwege het wonder dat God en de jongen verheerlijk had. Vrezen bevindt en ze verheerlijkt de God. En dan, een groot profeet is onder ons opgestaan, dat vloeit daar allemaal uit voort, want als er staat dat ze God verheerlijken, dan kan je daaruit besluiten dat ze een recht gezicht gekregen hebben in de middelaar des verbonds die daar de jongen uit de dood riep tot het leven. Ze hebben hem gezien daar als de knecht des vaders. Ze verheerlijken God staat. En ze zeiden een groot profeet. Een groot profeet. Was Elia een groot profeet? Ja. Was Elisa? Ja. En die hebben ook doden het leven gegeven. Maar met groot geweld. En met veel woorden. En met veel drukte. Je weet wat bij Elia en Elisa gebeurd is in de leven. Dat ze zich over die jongen uitstrekten. En dan gedurig tot zevenmaal toe. Maar Christus die raakt alleen de baar maar aan. En hij zegt een jongeling, ik zeg het zo. En ik sta op verder niets. Door het woord van zijn mond. Een groot profeet is onder ons opgestaan. Waar dat naartoe wijst, mensen, dat wijst nergens anders heen dan naar Deuteronomium 18, vers 15. Een profeet uit het midden van u, uit uw broeders, zal de Heer uw God verwekken, groot profeet, en ge zult naar hem horen. En u hebben ze gezien dat die tijd niet was vervuld. Een groot profeet, en God die heeft zijn volk bezocht. God die heeft zijn volk bezocht. Ze zeggen niet God heeft de Joden bezocht. En God die heeft de wereld bezocht. Nee, maar God die heeft zijn volk bezocht. Zijn volk. Je leest van Diana in 1 Samuel 1 vers 21. Dat God die bezocht aan haar en ze werd bevruchtzaam. En er zijn andere plaatsen genoeg in de waarheid dat je leest. Dat God zijn volk bezoekt. Bezoekt in zijn gunst en in zijn liefde. Bezoekt in de rijkdom van zijn genade. Omdat het zijn volk is. God die heeft zijn volk bezoekt. En daar was nu het gevolg van dat die jongen die eerst geleefd had, maar toen gestorven. En die nu zijn leven weer teruggekregen. En nu zijn ze over de tweede, over dat tweede wonder zijn ze nog veel meer verwonderd als over het eerste. Als God een mens verkeert, dat is een wonder. Dat zelf, want hij leert ook in zonden en misdaad. Zonder gehoor, zonder reuk, zonder smaak, zonder handeling, zonder daden. Hij is totaal dood. En Paulus die zegt in Efeze 2. En u
heeft hij medelevend gemaakt daar gedood werd door de misdaad en door de zon. Maar als nu voor de tweede keer een mens die dood geweest is, het leven weer lachter wordt, dan zeggen ze, God die heeft zijn volk bezocht. Die heeft zijn volk bezocht. Zijn volk, waar hij niet vandaan kan blijven. Die hij op zijn tijd zekerlijk gaat bezoeken. Want de hel, die is altijd bezig om het leven te verwoesten. De hel, die is altijd erop uit om het leven weg te nemen. En nu waren ze met die jongen al op weg naar graf toe. Misschien zit er hier ook nog een of de ander die als het hier zijn graf brengt. Vanmiddag. Die zijn achteraf. En waar die moeder, de kerk, waar die kerk die anders als een verdriet en smart over heeft, dat ze zei, oh, zal ik mijn eigen bedrogen hebben. Zal ik mijn eigen misleid hebben. Zal ik nooit geen waar geweest zijn. Zal ik wezen net als bij Samuel. Draag niet langer leed over Saul. De werken toch heb gewonnen. Zou het zo wezen? Oh, die vrouw, die moeder, die was stom van verdriet. Die heeft geen woord gesproken, die riks en schreeuwde die vrouw. Stom van verdriet. Maar Jezus met innerlijke ontferming erover bewogen. Die vrouw, die wist ook geen wonder aan. Want die vrouw, die kon die jongens leven niet geven. Al had ze nog geen lief. Ze moesten maar slepen achter die vaart naar het kerkhof. En als straks, oh, misschien dacht ze wel, als dan straks die jongen begraven wordt, dan zou misschien zijn geweest dat er ook bij weer was. En dat ze me ook maar begraven tegelijk. Want wat voor waarde had het leven voor die vrouw zonder dat kind? Het had geen doel meer. Ze miste het gehele doel van de leven. Als je nog 5 kinderen hebt, of je hebt er 10, of je hebt er 12, dat wil niet zeggen dat je er één missen kan, vanzelf niet. Je kan geen eenzijder van missen. Hoe zou dat kunnen? Maar als er nu maar 1 is, en je moet hem naar kerk opbrengen. Maar 1, dat alles wordt weggenomen. Maar die jongen die krijgt zijn leven terug. O, het leven dat triomfeert over de dood. God die heeft zijn volk bezocht. Ja, hij is het die verlossingszoon aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Wat hebben we hier in Gods getuigenis? Een duidelijk bewijs, geliefden, dat God nooit zal laten varen het werk van zijn hand. Dat het tot bemoediging mocht zijn van degene die op sterven ligt. Van degene die weggedragen wordt in de gedachten naar redden. Dat ze zo, zal allemaal maar wist zijn. En dan zo een eeuwigheid die er op handen is. En dan mijn eigen bedroog, mezelf en misleid. Gods volk nog wat van mijn gedacht. Maar op weg naar het kerkhof. Op weg naar het kerkhof. Buiten de poort al. Ze zijn al buiten de stad. Buiten de stad zijn ze al. Daar ligt dat kerkhof. Het is maar een paar voeten meer van verwijderd. En dan is dat gedaan. En dan gaan die mensen die die jongen gedragen hebben, die gaan weer naar huis. Ze laten die jongen af. En dan lig ik daar, van God verstoten, van God verlaten. Dan lig ik daar, om eeuwig weg te zien. Zijn er in ons midden geliefden. Die alle hopen hebben opgegeven.
keizer, voor wie alle verwachting is afgesneden. En die daar gestommen daar over de wereld gaan. Ook tot God ook niet meer kunnen praten. Het is in de verdriet wel eens geweest, ik zal tot God mijn steen opspreken. Maar nu, ik ben afgesneden van voorloven. Afgesneden. Het is afgedaan. Maar nee, mensen, het is niet afgedaan. Een groot profeet is onder ons opgestaan. O, ziet hem. O, kijk toch eens naar hem. Kijk toch eens naar hem. Die vorst van het heil des Heeren. Aanschouwt hem toch eens. Die Christus die zelf gezegd heeft, ik ben de opstanden en het leven. Die in mij gelooft, die zal niet sterven, maar die zal leven tot in de eeuwigheid. O, u ziet toch eens op hem, die de dood verslonden heeft tot eeuwig overwinning. Een groot profeet is onder ons opgestaan. En God die heeft zijn volk bezocht, geen wonder dat die jong begon te praten. O ja, mens. Dan zou een mens toch wel gaan spreken. Want als deze zwegen de steen, die zou gaan spreken. Als God daar opstond. En als God het leven eens terug mocht geven. Zoals, en dat ze mochten zingen zoals in de dagen van oud. En dat ze zoveel geloof kreeg. Zal eeuwig zingen. Van Gods goedertierenheid, uw waarheid alle tijd, vermelden om mij heen. Zou dat volk langer zwijgen? Nee, dan zullen ze wel zeggen, God heeft mijn ziel bezocht. En u hebt het onderpand van mijn eeuwige zaligheid gekregen. Nu is het geloof in mijn hart, hij kan. En wem zal het ook, zelfs bij het naderen van mijn dood, volkomen uitkomst geven. Die jongen zat overeind en niet om te spreken. En zijn moeder die kreeg dat kind weer terug. Ik denk dat ze toen nog meer gesteld heeft van blijdschap als van droefheid. Toen ze haar kind terug kreeg. Oh, ze zullen niet meer gepraat hebben tegen mijn kamer. En nam ik dan niet meer praten. Dan hebben we nog nooit zoveel gezegd in ons leven. Werken. En dan komt God te zijn neer. Want met al ons geredeneer, dan bedoelen we nog ons eigen. Maar nu wordt het dus anders. Een groot profeet is onder ons opgestaan. God die heeft zijn volk bezocht, ja. Die kan van zijn volk ook niet af. Want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen. Maar mijn goedertier, mij zal van u niet wijken. En het verbond mij vrede. Dat zal niet lijken, zegt de Heer u op verre. Ze zijn in beide zijn aanvallen gaan rabbien. En de muren die zijn steeds voor hem. Ze krijgen de leven terug. Zou het niet tot bemoediging. Of vraagt het zucht het ons. Dat God het is in je hart en mag verbesten. Dat God het is in je ziel en mag verbesten. Maar verkrachten. Oh, ga nu de kerkjes uit die er wat van kent. En vraag toch of die vorst des levens dus in de dadelijkheid tegenpralen mag vanmiddag. Over die dood die je rond moet dragen. En die je mee moet dragen. Vraag het. En dan staat er die nederig valse voet. Die zal van hem zijn wegen leren. En al is de mens nu nog zo dood mis. En hij is totaal dood, werkelijk. Want hij is in paradijs alle leven verloren. Maar er is er één die kan de mens nog levend maken. En dat is die Christus. Dat is Christus. Die daar zegepralend over de dood zich openbaart. En als dan dat leven deelachtig mag worden, dan gaat het leven getuigenis van de dood geven.
dat de dood verslonden is door Christus tot eeuwige overwinning. Jong en oud, klein en groot, het is een stukje van de historie uit het leven van de Christus dat in deze middag u is voorgesteld. Dat het een ere dagen mocht om het nog te heilen. We zijn nog in het land der leven. We gaan allemaal sterven. Er zal geen mensenziel van het graf redden. Dat is onmogelijk. Maar er is er één die ons levend kan maken. Die ons bedelen kan met dat leven. Al zat het dan nog zo ver weg soms. Maar dat leven dat nog nooit zal sterven. Waar Christus voor in staat. Waar Christus zorg voor draagt. En waar Christus aan zal bevestigen. Dat de poorten der hel zijn gemeente niet zullen overweldigen. O mijn medereiziger. Dat toch dat liefelijk evangelie. Dat het in de dag der dagen. Toch niet tegen je zal getuigen. Maar dat God het mocht heilen en mocht toepassen aan je hart. De tijd is misschien kort. En dat de toekomst des Heren vanuit dat is zeker. Maar dat we hem leerden kennen die de sleutels der hel en des doods heeft. En die zijn volk het beloofd heeft. Ik leef en gij zult leven. Amen. Heere, ge mocht de waarheid bekrachtigen. In uw gunst ons nog gedenken. O, drukt het toch eens over. En drukt het eens in. Dat het eens vruchten mocht voortbrengen. Van geloof en van bekeren waardig. Dat het nog tot bemoediging mocht zijn van hetgeen. Wat op het punt staat om in moedeloosheid te verzinken. En gedenk ons op dat de hel niet triomferen zal, maar dat God eens aan zijn eer kwam. En dat we met die jongen begonnen te spreken. God mocht te verheerlijken. Christus mocht te verheffen. En getuigenis mocht te geven. God die heeft zijn volk bezocht. En hij is ook in mijn zielen afgedaald. Hij heeft mijn zielen liefelijk omhelst. O, het is nu mijn rots. Mijn deel, mijn edelgoed. Kon het met uw raad bestaan, Heer, breng ons ook in de avond nog samen. En wees ons nog een vriendelijk ontfermer. Om Christus willen, amen. Psalm 22, vers 15 en 16. Wie vet is, eet en knielt voor Israëls Heer. Wie het stof bewoont, dat mede voor hem neer. En wie zijn ziel bij het leven niet meer heeft te houden. Psalm 22, het 15 en het 16e vers.
handen zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.